Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. We starten deze uitzending met een interview met Mark von Riedemann, voorzitter van het redactiecomité en hoofdredacteur van het rapport over vrijheid van godsdienst van Kerk in Nood. In het tweede deel van deze uitzending stellen we u ook onze kerstcampagne voor. Het doel van de kerstcampagne van Kerk in Nood is om de lijdende christenen in de landen van de Bijbel, namelijk Syrië, Libanon, Irak en het Heilig Land, te steunen. In de regio waar het christendom verscheen en bloeide, inclusief de heilige plaatsen, is het uitsterven van het christendom een reële bedreiging. Kerk in Nood zet daarom de uitgebreide pastorale en noodhulpprogramma's van de afgelopen jaren in de hele regio voort om het christendom levend te houden. Maar eerst laten we Mark von Riedemann aan het woord.
Mijn naam is Mark von Riedemann en ik ben directeur van Public Affairs en Godsdienstvrijheid bij Kerk in Nood Internationaal. Dat is op het hoofdkantoor in Duitsland. Kerk in Nood is een liefdadigheidsorganisatie die in 1947 is gestart door een Nederlandse priester, pater Werenfried van Straten, met de bedoeling de pastorale noden van de kerk over de hele wereld te ondersteunen. Vandaag de dag zijn we actief in 145 landen. Elk jaar bedienen we ongeveer 6000 projecten die we ontvangen en de focus is echt om het geloof levend te houden en de christenen te ondersteunen waar ze lijden onder discriminatie, vervolging of materiële nood.
Zou u ons wat meer kunnen vertellen over het rapport over vrijheid van godsdienst in de wereld?
Het rapport over vrijheid van godsdienst is een enorme publicatie. Het beslaat 900 pagina's en gaat over de status van godsdienstvrijheid in 196 landen over de hele wereld, waarbij alle belangrijke religies aan bod komen. Het idee is om echt te spreken over de persoon, het individuele recht van elke persoon om zijn of haar geloof te kiezen. En we pakken dit aan door landenrapporten. Elk land wordt dus geanalyseerd en opgedeeld in drie secties. Wat is de wet? Het tweede deel: welke schendingen van godsdienstvrijheid hebben zich de afgelopen 2 jaren voorgedaan? En het derde deel is: wat is onze prognose? Wat is ons gevoel over de vooruitzichten voor godsdienstvrijheid in dat land in de nabije toekomst? Naast het grote rapport maken we een tweede, kleinere samenvatting die de belangrijkste thema's analyseert die we tijdens het onderzoek hebben geïdentificeerd.
Sinds wanneer maakt Kerk in Nood dit rapport?
We maken het eigenlijk al sinds 1999. We doen dit al vele jaren. En het rapport is het enige wereldwijde rapport dat regelmatig buiten de Verenigde Staten wordt uitgebracht door een katholiek instituut. We zijn het enige niet-gouvernementele instituut dat een rapport uitbrengt dat bedoeld is als informatiehulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp van het individuele recht op het fundamentele recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, zoals gedefinieerd in artikel 18 van de VN-verklaring van de rechten van de mens.
Dit is Kerk in Nood.
Bij de start van ons gesprek vertelde u dat het rapport meer dan 900 pagina's bevat. Dat is dus een boek. Het is echt een enorm onderzoekswerk. Wordt dit rapport jaarlijks gemaakt?
We hebben het rapport om de 2 jaar gemaakt en dit om 2 redenen. Ten eerste omdat het zo'n onderzoeksproject is, maar ten tweede omdat we vinden dat het ritme van 2 jaar ons een beter overzicht geeft van het soort trends die we over de hele wereld zien gebeuren. Deze analyse voor 2023 laat ons bijvoorbeeld zien dat godsdienstvrijheid vandaag de dag wordt geschonden in 61 van de 196 landen, wat toch neerkomt op bijna een derde van alle landen in de wereld. En als we naar de uitsplitsing per land kijken, zien we dat religieuze gemeenschappen in ongeveer 28 landen worden vervolgd en in 33 landen worden gediscrimineerd.
Ik vind die cijfers heel hoog.
Ja, het zijn grote aantallen en grote bevolkingen. Want de ergste schenders van godsdienstvrijheid zijn bijvoorbeeld China en India. En daar hebben we het natuurlijk over China als 1,2 miljard mensen. En India heb je ook een enorme, bijna gelijke bevolking van 1,2 miljard mensen. Dus je hebt het over enorme aantallen.
Hoe geraakt Kerk in Nood aan die cijfers? En hoe accuraat zijn die cijfers?
Bedankt voor deze uitstekende vraag. Onze auteurs zijn geen diplomaten, maar academici, journalisten en missionarissen. Ze zijn experts op het gebied van godsdienstvrijheid en ook in de regio's waar ze verslag over uitbrengen. Onze informatie over incidenten zoals de schending van de vrijheid van godsdienst in elk land is bijvoorbeeld afkomstig van openbare case studies. Bijvoorbeeld via de media. En dit wordt aangevuld met de informatie die we ontvangen van onze eigen persafdeling via de kerk en via het kerkpersoneel ter plaatse. De katholieke kerk heeft bijvoorbeeld in veel landen instituten voor gerechtigheid en vrede. En deze instituten registreren ook de informatie over schendingen van de godsdienstvrijheid. En wat betreft je vraag over de nauwkeurigheid, waar mogelijk proberen we bij zoveel mogelijk academische instituten de informatie te trianguleren. Dat betekent dat als er een case study is, we ervoor proberen te zorgen dat er tenminste 2, zo niet 3, bevestigende informatiebronnen zijn die ons dezelfde gebeurtenis, hetzelfde feit vertellen. En nogmaals, al onze case studies worden ontvangen of onderzocht via de media, de publiekelijk verkregen informatie via de lokale media die we kunnen vinden.
Het is dus niet zo dat als iemand u een mailtje stuurt met kijk, dit is er gebeurd, dat dit dan onmiddellijk in het rapport komt. Er wordt echt onderzoek gedaan.
Ja, in feite bestaat het onderzoek voornamelijk uit de mediabronnen die elke expert in zijn of haar land onderzoekt. Bijvoorbeeld, onze onderzoekers voor Pakistan zijn mensen die Urdu spreken. Ze kunnen dus bijvoorbeeld het lokale nieuws in het Urdu lezen om te begrijpen welke schendingen van de godsdienstvrijheid hebben plaatsgevonden tegen hindoes of christenen in Pakistan.
Richt het onderzoek zich enkel tot de christelijke denominaties?
Nee, dit is een verslag over godsdienstvrijheid, waarin we het recht van elk individu om zijn of haar eigen geloof te kiezen vaststellen en dat dit recht moet worden beschermd. En dit heeft dus betrekking op christenen, maar ook op hindoes en moslims, Baha'i, andere religieuze groepen, de Yazidi, bijvoorbeeld in Irak. We richten ons dus echt op het individuele recht van die persoon om zijn of haar geloof te kiezen, zoals beschermd door artikel 18 van de VN-verklaring.
Staat voor u open. Herkweek mij met uw heilige gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed.
U vertelde ons reeds dat de situatie in China en in India het ergste is. Is er ook een land waar er het meeste godsdienstvrijheid is?
Ja, ik zou zeggen dat we nog steeds het beste zien waar de wet dit universele recht beschermt. Dat wil zeggen, en dit is het duidelijkst, in de westerse democratische culturen waar het recht op godsdienstvrijheid wettelijk beschermd is. En als gevolg daarvan, zelfs als er een scheiding van de godsdienstvrijheid plaatsvindt in Frankrijk en in de meeste westerse democratieën, heeft de persoon het recht en de mogelijkheid onder de wet om verhaal te halen, om gerechtigheid te zoeken. En dit is waar we nog steeds de beste bescherming voor godsdienstvrijheid zien.
En heeft u cijfers voor alle landen ter wereld?
De cijfers waar we nu naar kijken is dat bijna 4,9 miljard mensen, dat is meer dan 62% van de wereldbevolking, in landen leven met ernstige tot zeer ernstige schendingen van de vrijheid van godsdienst. Tot deze landen behoren een aantal landen in Afrika, bijvoorbeeld Eritrea, Nigeria, Somalië en Burkina Faso. In Azië hebben we het over Afghanistan of Pakistan, en zeker Noord-Korea is een van de ergste schenders. En in het Midden-Oosten met Iran, Jemen en Saoedi-Arabië en ook China en India hebben elk hun eigen specifieke reden waarom, maar ze behoren tot de topschenders van godsdienstvrijheid. In China zijn er bijvoorbeeld 560 miljoen camera's met gezichtsherkenningstechnologie die individuen opsporen die als een bedreiging voor de staat worden beschouwd. De individuen die als een bedreiging voor de staat worden beschouwd zijn bijvoorbeeld christelijke kerkgangers en Oeigoeren, moslims. Dit zijn dus de voorbeelden waarvan ik zou zeggen dat als we het hebben over puur geweld, de uitdaging het grootst is. In Afrika hebben we helaas zeer triest de laatste 10 jaren een explosie gezien van geweld tegen de burgerbevolking. En ook hier hebben we het over moslims en christenen, voornamelijk toegebracht door lokale en transnationale jihadistische groepen. Deze jihadistische groepen vervolgen systematisch iedereen die de extreme islamitische ideologie niet aanvaardt. Volgens de VN is bijvoorbeeld het aantal vluchtelingen in de Sahel met 400% gestegen. En is het aantal mensen dat honger lijdt alleen al in de afgelopen 3 jaren gestegen van 3,6 miljoen naar 10,5 miljoen. En dit is voor een groot deel te wijten aan deze explosie van geweld in Afrika.
Ik word toch wel stil van die cijfers.
Ja, ze zijn verbijsterend, verbijsterend, verbijsterend. Ze betekenen dat 44 miljoen mensen binnen het Afrikaans continent ontheemd of vluchteling zijn. Dus mensen verhuizen binnen Afrika van land naar land en 11 miljoen mensen verlaten op dit moment het Afrikaanse continent. Er zijn dus 44 miljoen mensen die binnen hun land verhuizen als gevolg van geweld of andere factoren. Niet alleen geweld, maar bijvoorbeeld ook hongersnood enzovoort. En ongeveer 11 miljoen mensen die het continent helemaal proberen te verlaten.
62% van de gelovigen wereldwijd zijn niet vrij om hun religie te beleven. Ze hebben dus geen vrijheid van godsdienst. In een wereld waar zo wordt gestreefd naar vrijheid, bewijzen die cijfers wel iets helemaal anders.
Absoluut. Nigeria bijvoorbeeld, hier hebben we het over discriminatie in het noorden van Nigeria. 12 van de 36 staten van Nigeria hebben de sharia ingevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat christenen en meisjes, christelijke meisjes en vrouwen, het slachtoffer zijn van ontvoering, verkrachting en gedwongen huwelijken. Moslimmannen kunnen met christelijke vrouwen trouwen, maar christelijke mannen niet met moslimvrouwen. Christenen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en veel christelijke studenten kiezen ervoor om hun naam te veranderen om toegelaten te worden tot universiteiten en beroepsopleidingen in het noorden. En dit is echt een systematische vervolging, of beter gezegd discriminatie die plaatsvindt vanwege de sharia-wetgeving in het noorden van Nigeria. Dit soort realiteiten zien we dus overal ter wereld gebeuren.
Is er een continent waar het slechter gaat dan elders?
Afrika zou bovenaan de lijst staan met de helft van de landen in de wereld die we als rood identificeren. En als we rood identificeren, betekent het dat er sprake is van vervolging. De oranje landen op de kaart zijn landen van discriminatie. Dus van de 28 landen die we als vervolgd identificeren, liggen er dus 12, bijna de helft, in Afrika. En de landen waar we discriminatie zien, zijn 33 landen over de hele wereld waar discriminatie plaatsvindt.
Dit is het programma Kerk in Nood.
We weten allemaal dat er vervolging is, christenvervolging, en natuurlijk ook van andere geloofsovertuigingen. Maar dat de cijfers zo hoog zijn, is verrassend. Hoe evolueren die eigenlijk?
Ja, ik denk dat het een verrassing voor ons is. En wat ik zo moeilijk vind, is dat we op de een of andere manier, elke 2 jaar, wanneer we dit rapport produceren, zien dat de problemen acuter worden. Meer en meer uitdagingen. In India is het probleem bijvoorbeeld dat de regering Modi, de BJP-partij, heeft besloten om zichzelf op een spoor te zetten waarbij ze zeggen dat India voor Indiërs moet zijn en dat Indiërs hindoeïstisch moeten zijn. In 2019 betekende dit bijvoorbeeld dat toen het idee ontstond om identificatiekaarten in te voeren voor de hele bevolking, inclusief de immigranten die naar India waren gekomen. Deze natuurlijk allemaal werden toegekend aan christenen en hindoes. Maar niet aan moslims. Het idee is dus echt zo oud. Het is een decennia oude filosofie die Hindutva wordt genoemd. Nogmaals, India moet voor hindoes zijn en daarom worden alle religieuze gemeenschappen die minderheden zijn benadeeld. Helaas zien we dit fenomeen in India toenemen, omdat de BJP-partij steeds meer gewicht geeft aan het concept dat het hindoeïsme de belangrijkste religie is en dat andere religieuze groepen een tweede plaats innemen in de samenleving. Dit wordt bevestigd door nieuwe wetten die zijn ingevoerd, de zogenaamde anti-bekeringswetten, wat betekent dat als iemand zijn geloof wil veranderen van het hindoeïsme naar het christendom, dan kan hij gestraft worden. Zowel de persoon die de spirituele gids is en vertelt over het christendom, zowel die persoon kan gestraft worden als de persoon die van geloof wil veranderen. Deze nieuwe wetten zijn dus zeer discriminerend voor alle minderheidsgroepen in India.
Het is jammer dat we hierover in het nieuws op radio en televisie eigenlijk nooit iets horen.
Ja, dat is waar en het is een van de redenen waarom wij een van de 4 organisaties zijn in de wereld die dit wereldwijde rapport opstellen. Naast het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Internationale Commissie voor Godsdienstvrijheid in de Verenigde Staten en de Pew-stichting, dat ook in de VS is gevestigd. En wij zijn het enige katholieke en het enige Europese instituut dat regelmatig dit wereldwijde rapport maakt. En het is echt een verhaal dat niet wordt verteld. De Pew-stichting schat dat vandaag de dag tussen 84% en 85% van de wereldbevolking een of andere vorm van spiritualiteit aanhangt. Dus we suggereren dat, of liever gezegd, de Pew-stichting suggereert dat 85% van de wereldbevolking religieus is en invloed heeft op hun politiek, hun familie, hun onderwijs, alle aspecten van hun leven. En toch horen we heel weinig informatie over wat de realiteit is in al deze landen over de hele wereld.
Wat zou u tegen onze luisteraars willen zeggen om hen te motiveren zich bewust te worden van deze realiteit en misschien zelf wat onderzoek te doen om informatie te krijgen? Want door het feit dat hierover niet gecommuniceerd wordt, is het moeilijk om de situatie van vandaag te kennen.
Precies, daar ben ik het mee eens. Ik zou de luisteraars willen aanmoedigen om meer te weten te komen over het onderwerp, om het te begrijpen, om bijvoorbeeld het rapport te lezen dat Kerk in Nood maakt. We produceren wekelijks ook persinformatie met getuigenissen over de leidende kerk over de hele wereld, maar ook bovendien om te bidden. Ik denk dat er vandaag de dag zoveel van onze vooral christelijke broeders en zusters over de hele wereld lijden. En zoals we weten, zijn we één lichaam en zijn we het barmhartig gezicht van Christus. Dat wil zeggen dat wij diegenen zijn die iets kunnen doen en we kunnen helpen en we kunnen het lijdende gezicht van Christus helpen. Degenen die lijden voor hun geloof en hun geloof beleven ondanks alle moeilijke omstandigheden die ze moeten doorstaan. Dus ik denk echt dat er 2 elementen zijn om jezelf te onderwijzen en om te bidden voor onze broeders en zusters in Christus die lijden en vooral diegenen die lijden onder vervolging als gevolg van hun geloof.
Sing for the great man.
Meer dan 12 jaren na het uitbreken van de oorlog in Syrië, waarbij honderdduizenden doden vielen, miljoenen mensen ontheemd raakten en steden werden verwoest, is de economische en sociale crisis in Syrië dieper dan ooit. De helft van de Syrische bevolking, 23 miljoen aan het begin van het conflict, is op de vlucht geslagen. Ongeveer 5,5 miljoen van hen leven als vluchteling in de buurlanden, terwijl 6,7 miljoen intern ontheemd zijn. De apostolische nuncius voor Syrië, kardinaal Zinari, zei dat 90% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Paus Franciscus noemde de situatie in dit door oorlog verscheurde land een schandaal. De veiligheidssituatie in Syrië is verbeterd, maar blijft onvoorspelbaar. In de afgelopen maanden zijn de confrontaties tussen Syrië en Israël geëscaleerd, vooral in de zuidwestelijke regio's van het land, waarbij Israël regelmatig delen van Damascus bombardeert. De burgeroorlog in Syrië duurt voort, vooral in het noordoosten en noordwesten. De meeste christelijke bevolkingscentra zijn nu echter relatief veilig. Of christenen zijn weggetrokken uit gebieden die zwaar getroffen zijn door de oorlog. In 2022 kwamen ongeveer 6000 mensen om in het voortdurende conflict. Een klein deel van de christenen woont nog steeds in gebieden, met name Noordoost-Syrië en Idlib, waar nog steeds actief gevochten wordt. De belangrijkste kwestie is de economische situatie. Analisten zijn het erover eens dat door verschillende factoren, waaronder de wereldwijde sancties van 2019, de armoede erger is dan ooit tijdens de oorlog. 90% van de Syrische bevolking leeft nu in armoede. Ongeveer 13,4 miljoen mensen, van de ruwweg 18 miljoen, hebben humanitaire hulp nodig. Mensen zijn echt wanhopig en geïrriteerd. Medicijnen, voeding en schoolgeld blijven een enorme last voor christelijke gezinnen en deze armoede is nog erger geworden na de aardbeving van begin 2023. In 2023 staat Damascus op de lijst van de minst leefbare steden ter wereld. Een onderscheiding die niet zonder reden is en een aantal van de uitdagingen voor de christenen in het land onderstreept. Grote delen van de stad die zijn verwoest door Russische beschietingen. Wijdverspreide armoede, beperkt drinkwater, beperkte elektriciteit, wijdverspreide corruptie, toenemend drugsgebruik, dysfunctionele overheidsscholen en ministeries, een slopende militaire dienstplicht, demografische verandering en bijna geen politieke vrijheid. Katholieke bisdommen en patriarchaten verloren hun geld in de Libanese bankencrisis van 2019. De munteenheid leidt aan hyperinflatie. Het bankbiljet met de hoogste waarde is nu nog maar 40 cent waard. De situatie wordt nog verergerd door de voortdurende weigering van westerse autoriteiten om de wederopbouw van Syrië te financieren. Op een recente conferentie in Brussel herhaalden grote westerse mogendheden hun belofte om de wederopbouw niet te financieren zolang er geen politieke oplossing is. Hoewel sommige Arabische landen weer zijn gaan samenwerken met Syrië, heeft de Verenigde Staten deze landen op hun beurt sancties opgelegd, omdat ze weigeren zich aan de afspraak te houden. Van de 1,5 miljoen christenen die voor de oorlog in Syrië woonden, is naar schatting nog maar een derde in het land. De cijfers voor Aleppo zijn nog dramatischer. Volgens de gegevens waarover we beschikken, woonden daar voor de oorlog ongeveer 180.000 christenen. Er zijn er nog maar 25.000 over. Volgens schattingen van de lokale kerken zijn er ongeveer 200.000 christelijke families in gans Syrië. De openlijke vervolging van christenen is beperkt tot een gebied in het noordwesten dat door jihadisten wordt gecontroleerd. Elders ondersteunen de autoriteiten de vrije godsdienstuitoefening, maar het land blijft een autocratie met beperkingen op acties en meningsuiting. Straatevangelisatie zou bijvoorbeeld niet zijn toegestaan. Net als in andere landen met een moslimmeerderheid is er systematische discriminatie van christenen op het gebied van familierecht en bekeringen.
Dit is Kerk in Nood.
Tussen 2011 en 2022 financierde Kerk in Nood 1271 projecten met een totaalbudget van meer dan 53,5 miljoen euro om het lijden van de bevolking in Syrië te verlichten. Vooral dat van de christelijke minderheid die in grote problemen verkeert en met uitsterven wordt bedreigd. Meer dan 12 jaren na het begin van het conflict is onze hulp nog steeds voornamelijk noodhulp. De meeste projecten zijn voor medische hulp, huisvesting, voedselpakketten en medische behoeften voor ouderen en voor kinderen en jongeren, studiebeurzen, kleding, schooltassen en melk voor baby's en jonge kinderen. Dankzij de weldoeners van Kerk in Nood kan de kerk Syriërs helpen overleven, maar ook hun leven en hoop op een waardige manier weer opbouwen, in plaats van gedwongen te worden zich bij de vluchtelingenstroom aan te sluiten. Onze belangrijkste doelstellingen voor Syrië zijn het geloof van de Syrische christenen verdiepen in een tijd van crisis via vorming en pastorale projecten, vooral voor jongeren. Ten tweede de armste of meest christelijke kwetsbare christelijke bevolkingsgroepen ondersteunen met noodhulpprojecten. In het bijzonder willen we de solidariteit tonen met gezinnen die willen blijven, maar immigratie overwegen. Ten derde het herstel en de wederopbouw van de christelijke samenleving ondersteunen na meer dan 12 jaren oorlog. En tot slot ook de geestelijken en religieuzen ondersteunen met misintenties, hulp bij levensonderhoud en spirituele retraites. De recente aardbeving heeft de christelijke gemeenschap in Aleppo, Latakia en Idlib heel zwaar getroffen. Niet alleen door het verlies van mensenlevens, maar ook door schade aan infrastructuur. Binnen enkele uren na de aardbeving waren Kerk in Nood-medewerkers en lokale partners ter plaatse in Aleppo en Latakia om overlevenden warm en goed gevoed te houden, ondergebracht in kerken, parochiezalen en katholieke scholen. Dit was de eerste fase van onze hulp. De tweede fase was om hen te helpen zo snel mogelijk naar huis terug te keren. Een team van ingenieurs inspecteerde alle beschadigde huizen en bekeek welke herstellingen nodig waren. Kerk in Nood financierde deze reparatieprojecten voor gezinnen, zodat ze naar hun huis konden terugkeren. Kerk in Nood is nu begonnen met de financiering van de derde fase, met reparaties aan de kerkgebouwen. Dit is een onderdeel van ons programma om essentiële christelijke infrastructuur te herstellen of veilig te stellen.
De wereld verwacht
een redder in nood. Houd vast aan die hoop. Het licht komt eraan. In een tijd van verdriet. In momenten van pijn. Voor wie gebroken zijn. Het licht komt eraan. Dichtbij kwam de dood. Het lijden was groot. God, geef ons weer hoop. Het licht komt eraan. Het licht komt eraan.
Libanon werd ooit beschouwd als het Zwitserland van het Oosten. En het heeft volgens de Wereldbank te kampen met een economische en financiële ineenstorting die tot de meest extreme sinds de jaren 1800 behoort. De gebeurtenissen in Libanon in de afgelopen 4 jaren hebben een verwoestende impact gehad en vandaag de dag leeft meer dan 70% van de bevolking in armoede. Sinds oktober 2019 wordt Libanon geteisterd door een economische, financiële en sociaal-politieke crisis die nog werd verergerd door de pandemie en de explosie in de haven van de hoofdstad Beirut op 4 augustus 2020. De politieke situatie in Libanon bevindt zich nog steeds in een impasse en het land heeft nog steeds geen kabinet of president. De economische situatie blijft verslechteren. Libanon is nu het land ter wereld dat volgens Libanese kranten het meest afhankelijk is van geldovermakingen uit het buitenland. Het land heeft nu ook de laagste belastingsinkomsten ter wereld, waardoor het vermogen om basisdiensten te verlenen wordt aangetast. Er is bijvoorbeeld nog steeds maar een paar uren per dag elektriciteit van de staat. Libanon is nu in vrije val door de gevolgen van de niet aflatende economische en politieke crisis van de afgelopen 4 jaren, de pandemie en die enorme explosie in de haven van Beirut. In de oase van het christendom in het Midden-Oosten zijn talloze kerken en kerkfaciliteiten zwaar beschadigd. Onze hulp richt zich vooral op de wederopbouw van structuren en het overleven van gezinnen, christelijk onderwijs en pastorale ondersteuning van de gelovigen. De kerk staat immers voor een zware taak en Kerk in Nood is toegewijd om haar lokale partners te ondersteunen in deze tijd van grote nood. Dit zijn beslissende tijden voor het christendom in de regio en laten zien dat we om hen geven, dat we hen kunnen en willen helpen, kan een beslissend verschil maken in hun leven. De meeste van onze projecten voor de wederopbouw van kerkelijke gebouwen na de explosie in Beirut zijn afgerond. De prioriteit is nu om de Libanezen te helpen overleven, maar ook om hun leven en hoop op een waardige manier weer op te bouwen, in plaats van gedwongen te worden het land te verlaten. Onze belangrijkste doelstellingen voor Libanon zijn: ten eerste het geloof van Libanese christenen in tijden van crisis verdiepen via vormings- en pastorale projecten, vooral voor jongeren, zoals zomerkampen en jongerenpastoraat. Ten tweede de armste of meest kwetsbare christelijke bevolkingsgroepen ondersteunen met noodprojecten. In het bijzonder willen we solidariteit tonen met gezinnen die willen blijven, maar toch emigratie overwegen, met voedsel en medische hulp. Katholieke instellingen beschermen tegen permanente sluiting om het christelijke karakter van veel delen van Libanon te beschermen, door steun voor Libanese katholieke scholen en ziekenhuizen. En tot slot steun voor de geestelijkheid en religieuzen en zorg voor de opleiding van de toekomstige priesters van Libanon via misintenties, vorming van seminaristen en hulp bij levensonderhoud.
Stadt, Stadt, Heil dieser
Een belangrijk moment in de voortdurende inspanningen om de christelijke aanwezigheid in Irak te behouden was het bezoek van paus Franciscus aan het land in maart 2021. Aartsbisschop Nizar uit Karakosh zegt dat de effecten van de pauselijke reis nog steeds doorwerken. Er zijn zaden van hoop geplant en met uw hulp willen we de vaart erin houden. Dit is een keerpunt, weg van de bijna twee decennia van instabiliteit die volgden op de door de VS geleide invasie van 2003, die het regime van Saddam Hussein omverwierp. Een periode waarin christenen, zij het ten koste van hun persoonlijke vrijheden, in vrede en veiligheid leefden. In plaats van een nieuw tijdperk van vrijheid en democratie in te luiden, werden soenieten en shiiten in het land tegen elkaar opgezet, waarbij christenen vaak midden in de chaos terechtkwamen. De opkomst van Islamitische Staat in 2014 betekende het hoogtepunt van de vervolging. Toen honderdduizenden christenen werden gedwongen hun voorouderlijke land te ontvluchten voor de veiligheid van Iraks Koerdistan of naar westerse landen. De nederlaag van de islamistische organisatie betekende dat velen naar huis konden terugkeren, maar veel meer christenen bleven weg en de christelijke gemeenschap is nu nog maar een fractie van wat ze was rond de eeuwwisseling. 20 jaren na de val van het regime onder leiding van Saddam Hussein vechten christenen in Irak nog steeds voor hun recht om als gelijkwaardige burgers te worden behandeld en hun geloof te belijden zonder te worden vervolgd. Kerk in Nood heeft lang geïnvesteerd om christenen de voorwaarden te bieden om hun leven in Irak voor te zetten. Toen Islamitische Staat in 2014 Mosul innam, gaf Kerk in Nood noodhulp aan vluchtelingen in Koerdistan en organiseerde later een actie om huizen in christelijke gemeenschappen wederop te bouwen, zodat ze naar huis konden terugkeren. In 2022 heeft Kerk in Nood bijvoorbeeld een studiebeurzenprogramma opgezet voor de Katholieke Universiteit in Erbil, de restauratie van de kerk en het klooster in Bat Naya afgerond, geholpen bij de heropening van een school en een kerk in de christelijke stad Karakosh en een bijeenkomst van christelijke jongeren in Ankawa gefinancierd. De jihadistische terreurgroep werd verslagen, maar veel kerkgebouwen, waaronder twee belangrijke kerken, werden bijna volledig verwoest en de bevolking raakte verspreid, sommigen naar vluchtelingenkampen, terwijl anderen emigreerden. Tijdens de inwijdingsceremonie van een nieuw kloostergebouw op 18 december 2022 zei aartsbisschop Paul Tabet van het Chaldeeuwse aartsbisdom Al-Kosh dat het om meer ging dan stenen en mortel. Het ging om het geven van leven en hoop aan de gemeenschap. Kerk in Nood heeft zich sterk ingezet voor het herstel van het christelijke leven in Noord-Irak en heeft veel wederopbouwprojecten helpen financieren om Irak en de christenen daar te helpen de stabiliteit te bereiken die de bevolking nodig heeft om er zich blijvend te vestigen en niet op zoek te gaan naar een beter leven in het buitenland.
Benny. Veni, veni, oriens, sola re nos apenies, noctis de pele nebulas, dias que noctis de
Kerk in Nood heeft een hulppakket van 190.000 euro toegezegd ter ondersteuning van de christenen in het Heilig Land tijdens de huidige crisis. Deze hulp zal verarmde christenen in de Gazastrook, op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem ondersteunen, evenals christelijke migranten en asielzoekers in Israël. Er zijn ongeveer 1000 christenen in de Gazastrook. De meeste christenen in Gaza schuilen voor de gevechten in de katholieke parochie van de Heilige Familie en de Grieks-Orthodoxe Kerk Sint Porfirius. Honderden gezinnen leven er opeengepakt in de kerkgebouwen en er zijn berichten over schrijnende tekorten aan water, voedsel en medicijnen. Kerk in Nood steunt het initiatief van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem om te zorgen voor een constante aanvoer van basisbehoeften, waaronder hygiënekits, medicijnen, voedsel en brandstof, naar de geïsoleerde christelijke gemeenschappen in de Gazastrook. Hoewel het conflict zich concentreert op de Gazastrook, heeft ook ernstige gevolgen gehad voor de christenen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Op de westelijke Jordaanoever wonen ongeveer 37.000 Palestijnse christenen. En in Oost-Jeruzalem wonen nog eens 10.000 christenen. Christenen in de regio zijn voor hun werk sterk afhankelijk van de toeristische sector. Nu het meeste pelgrims- en toeristenverkeer is opgehouden, hebben veel lokale christenen hun belangrijkste bron van inkomsten verloren. Terwijl anderen niet naar hun werk kunnen reizen door de sluiting van de controleposten en andere beperkingen. Kerk in Nood werkt samen met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem om noodhulp te bieden aan de christelijke gemeenschappen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Deze hulp bestaat voornamelijk uit medische ondersteuning, voedselbonnen en steun voor huur en essentiële rekeningen zoals water en elektriciteit. In september 2021 richtte het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem het Vicariaat voor Migranten en Asielzoekers op om te zorgen voor de 100.000 katholieke migranten en asielzoekers die in Israël wonen. Deze migranten hebben verschillende legale statussen en velen hebben slecht betaalde banen. Honderden migrantenchristenen die in de gebieden rond de Gazastrook werken, werden gedwongen te vluchten en zochten hun toevlucht in tijdelijke onderkomens in Oost-Jeruzalem. Voornamelijk in kloosters, christelijke pensions en andere kerkelijke faciliteiten. Anderen hebben onderdak gezocht in kerken in verschillende delen van Israël, zoals Tel Aviv. Kerk in Nood helpt om onderdak, gezondheidszorg en andere essentiële voorzieningen te bieden aan ontheemde christelijke migranten die in Israël wonen. Tot slot van deze uitzending willen we vragen om te blijven bidden voor vrede in het Heilig Land. Heer Jezus Christus, het Heilig Land wordt opnieuw getroffen door geweld, haat en dood. Heer, kijk met genade naar het land dat uw aardse thuis was. Ontvang de overledenen in uw aanwezigheid. Troost hen die rouwen, gewond zijn of moeten vluchten. Wees allen nabij die vol angst en wanhoop zijn. U bent onze vrede en het licht van de volkeren. Maak een einde aan de spiraal van terreur en lijden in het Heilig Land en in het hele Midden-Oosten. Laat vrede en gerechtigheid bloeien op de heilige plaatsen. U bent ons toevluchtsoord. Laat de mensen veilig zijn in uw liefde. Wees ons en onze tijd genadig. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, vanwege de Raad van Bestuur, de directeur, de medewerkers en de vrijwilligers van Kerk in Nood wens ik u een gezegende advent en alvast een zalig kerstmis.
See you.